Pitstrook. Rick's Race Report.
Ja, het is een tijdje stil geweest rond de Formule 1. De laatste race was 2 april. Dat was in Australië. Een gigantisch chaotische race waar nog lang over nagesproken is. En dat gaan we nu natuurlijk ook nog even kort zelf doen met onze eigen autosportcommentator en Formule 1-watcher Rick Keller. Want die is aan de telefoon. Hey Rick.
Goedemiddag, Ron.
Even om te beginnen. Waarom was er zo'n lange pauze tussen die twee races?
Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was gewoon om de 2 weken een race. Maar er is te veel corona in China. En daardoor heeft de organisatie besloten niet in China te rijden. En die was eigenlijk 2 weken geleden. Dus die viel er tussenuit.
Oh, dus ze hebben even bij kunnen komen. Dat is natuurlijk wel lekker.
Ja, dat heeft ook meteen wel een hoop gevolgen gehad, heb ik net gezien. Want de kwalificatie voor de race was net al. Dus het wordt echt een heel erg chaotisch weekend. Dus echt voor de mensen die het willen kijken, dan is er heel veel te zien.
Oh.
Want als ze 2 weken niet gereden hebben, kunnen ze het niet meer?
Nou ja, daar leek het wel op. Hè. Alleen al in de vrije training hadden we al 3 keer code rood. Dus ja, inderdaad, het is inderdaad, ze zijn het een beetje verleerd. Je hebt helemaal gelijk, Debbie.
En code rood houdt in?
Dat er een ongeluk op de baan is en dat het dusdanig gevaarlijk is dat iedereen even moet stoppen. En dan gaan ze het opruimen en dan mag de rest... 3 keer, ja.
Okay,
dat is eigenlijk in Australië ook al gebeurd. Dus het was, op de een of andere manier is er te veel testosteron op de baan. Dus er wordt tijd dat er vrouwen mee gaan doen.
En dat gaat gebeuren, toch?
Ja, nou ja, dat doen vrouwen mee, maar dan meer... Daar komen we straks op.
Ja,
Je moet straks over Hanna iets vertellen, Rick. Maar laten we even beginnen bij het begin. Vorige race was ook zo'n chaos met rode vlaggen. Zijn er nog dingen veranderd nadat ik heb gezien hoe het is afgelopen, die race?
Ja, nou, dat is inderdaad goed dat je dat vraagt. Carlos Sainz die had straf gekregen omdat bij de tweede herstart van de wedstrijd hij Fernando Alonso aantikte. En ja, toen was de wedstrijdleiding heel ruzieloos. En toen moest hij 5 seconden bij zijn eindtijd optellen. Toen eindigde hij ver achterin. En dat is teruggedraaid. Dus er is wel wat veranderd.
Oh,
maar Carlos Sainz van Ferrari heeft in ieder geval punten.
Je mag niet botsen. Niet expres.
Nee, het is formeel een wedstrijd waar je geen contact met elkaar mag hebben. Maar niet iedereen houdt zich daar even goed aan.
Ja, en het valt natuurlijk ook niet mee met zulke snelheden. En de reactievermogen van die mannen is extreem. Maar ja, nu dus is het eigenlijk weer een beetje hetzelfde begonnen voor de race in Azerbeidzjan.
Ja, Azerbeidzjan. Ik wil eigenlijk dat van 4 weken geleden een beetje achter ons laten. Want er is zoveel te vertellen over het komende weekend. Dat is ongelooflijk. In Azerbeidzjan hadden we eerst vanmorgen al de vrijtrainingen. Nou, daar was al een paar keer code rood, mensen eraf, auto's die ontploften ongeveer. Dus het was echt een grote puinhoop. Daar was Max wel het snelste, dus dat was dan weer het goede nieuws. En Perez tweede en Leclerc derde, dus dat was heel leuk en eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Boven was het interessant, de Ferrari zat er heel erg dichtbij. En dat had ook kennelijk weer gevolgen voor de kwalificatie. Maar als we even vooruitkijken naar Azerbeidzjan, is het belangrijkste is dat het het weekend van een sprintrace is. En dat betekent dat we vandaag al gekwalificeerd hebben. Dus we weten al wie er op pole start op zondag, maar dat ga ik straks even vertellen.
Ja.
Maar dat betekent ook dat we morgen eigenlijk een heel raceweekend op één dag krijgen. Want we krijgen morgen de kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf. Dus als je maar heel kort Formule 1 wil kijken, heb je op zaterdag ook al een heel programma gezien, zeg maar.
Schrijf je mee, Debbie?
Ja.
Een sprintrace is dan ook maar 1/3 van de afstand. Ze gaan 100 kilometer racen in plaats van 300 kilometer. Dat is, zeg maar, de wedstrijd in Formule 1 wedstrijd moet 300 kilometer of meer zijn.
Ja.
En dan kom je op 308, 310 kom je uit, zeg maar, voor afhankelijk van hoe ze het dan plannen. Maar zoiets is dat dan. En de sprintrace is dus maar 100 kilometer. En dan is er ook geen, zeg maar, bandenwissel. Het is geen brandstof en al die andere dingen is er allemaal niet. Het is gewoon mensen, machine voor 100 kilometer en dan zo hard mogelijk. Eigenlijk zoals het vroeger altijd ging. Zo is het nu, ja. Vol gas. Wel het interessante van de nieuwe sprintkwalificatie is overigens dat die korter is. Dus ze hebben eigenlijk geen tijd om 2 keer een rondje proberen te rijden. Dus als je een fout maakt, dan is het ook eigenlijk meteen over. Dus het wordt wel voor de mensen die daarvan houden, wordt het wel heel spannend morgen.
En om een stratencircuit, dus dat is ook alweer moeilijker en spannender rijden.
Ja, het is wat dat betreft, die Grand Prix daar, die heeft zoveel gezichten. Het is eigenlijk letterlijk 2 gezichten, want ze rijden eigenlijk van de nieuwe stad naar de oude stad, om het maar zo te zeggen. Ze hebben daar het oude gedeelte van Baku, waar ze rijden, is een UNESCO World Heritage Site. En daar rijden ze letterlijk tussendoor en omheen, zeg maar. Nou, dat is zo spectaculair. Zulke smalle straatjes die voor paard en wagen gemaakt is. Dan gaan ze nu met 100, 200 kilometer per uur gaan ze tussen steegjes door. Het is echt super spectaculair.
Je zou er maar wonen.
En je zou er maar wonen, ja. Nou, die mensen zijn ongelooflijk gelukkig dat die Grand Prix er is. Want iedere kamer en iedere balkonnetje wordt gehuurd voor een prijs waar ze het hele jaar van kunnen leven. Dus dat is geen probleem. En het grappige is, het zijn eigenlijk drie gezichten. Je hebt een nieuwe stad, dat is dan zeg maar het nieuwe kapitalistisch-achtige stadje. Of stad, een hele grote stad. En je hebt het oude Sovjet-gedeelte en dan die UNESCO World Heritage Site. Dus het is schitterend om te zien. Maar het andere gedeelte van de Grand Prix eigenlijk, je hebt dat smalle gedeelte, maar je hebt ook een 2,5 kilometer lang rechtstuk waar ze 338 kilometer per uur halen. Het is echt ongelooflijk duizendwekkende snelheid die ze hadden. Het is ook de grootste, hoogste snelheid die ze rijden het hele jaar. Dus wat dat betreft mega spectaculair.
Vrouwen.
Ja, en vrouwen. Oh ja, vrouwen in de Formule 1. Ja, vrouwen in de Formule 1. We hadden het al een keertje over de rijders. In de eerste vooruitblik die we gedaan hebben, hebben we het er al even over gehad. Maar vrouwen spelen wel degelijk een hele belangrijke rol, zeg maar. In steeds meer teams en steeds meer vooraan. En Max is natuurlijk nu tweevoudig wereldkampioen. En dat heeft hij onder andere te danken aan een vrouw. Dat weten niet heel veel mensen. En dat is niet toevallig zijn vriendin. Dat is wel de dochter van een oud wereldkampioen. Maar die vrouw die steunt hem wel, maar die heeft niks met zijn overwinningen te maken.
Zijn moeder.
Maar dat is wel... Ja, ook. Want die is meervoudig kartkampioen. Ook Europees niveau. Dus ja, hij heeft het niet van een vreemde, zullen we maar zeggen. Dus ook die was heel goed. En die heeft trouwens meervoudige Grand Prix winnaars. In haar tijd in de karting heeft hij die verslagen. Hè. Jarno Trulli, die reed tegelijkertijd met Sophie Kumpen. En dat is zijn moeder. En Sophie Kumpen versloeg die mannen. Dus zij was echt iemand die dat had kunnen halen. Alleen in die tijd was het nog niet zo gestimuleerd en was haar portefeuille qua geld niet zo groot dat ze op en net kon betalen, maar zij was wel echt een hele, hele goeie. Maar een andere vrouw die het heel goed doet in de Formule 1, in het bijzijn van Max Verstappen, is Hanna Smit. En Hanna Smit is een dame die bij Red Bull verantwoordelijk is, hoofdverantwoordelijke in een Grand Prix weekend, voor de strategie. En ja, zoals je vaak weet, op het moment dat je banden moet wisselen, of hoe hard of langzaam je moet rijden, of nou ja, al dat soort kleine dingetjes uitdenken. En als er iets gebeurt met een vlag of een auto die stilstaat of wat dan ook, dan moet zo'n strategie, zijn hoofdverantwoordelijk voor de strategie, het heet officieel Principal Strategy Engineer, zoals Hanna Smit dan heet, die moet dan op dat moment beslissen, nee, we blijven wijven, nee, we moeten beninnen, we moeten banden wisselen.
Harde banden, zachte banden, whatever. Ja.
En dat is echt cruciaal geweest. In zeg maar, zijn eerste wereldkampioenschap. Dus feitelijk kan je zeggen dat Hanna Smit mede verantwoordelijk is voor het eerste wereldkampioenschap van Max. Het tweede wereldkampioenschap van afgelopen jaar was hij zo dominant dat natuurlijk iets minder belangrijk is, maar nog steeds zorgt zij ervoor dat de beslissingen genomen real-time, hè, met een team achter zich, dus het team wat op de baan is, maar ook het team dat in Engeland zit, hebben ze zeg maar een soort, met een dataverbinding een team van 30 man. En zij krijgt al die informatie en moet letterlijk op de baan, in dat hokje wat je naast de pit ziet, moet zij de beslissing nemen.
Goed om
Max
te benoemen.
Te helpen, om te zorgen dat hij er komt.
En dan heb je wel wat op je schouders leunen. Dat lijkt me een zware, pittige. Jij wou er nog iets aan toevoegen.
Ik heb al zoveel wedstrijden gezien. En als er dan een vlag komt, dan gaat mijn hersenen meteen op een ratelen. Zou het slim zijn om de minder te gaan of niet? Nou, zij moet dat dan, die beslissing nemen. En dat moet dan ook meteen goed zijn. Want als zij dat niet goed doet, dan krijgt ze natuurlijk flink de wind van voren als dat verkeerd uitpakt.
Precies, ja.
Dus cruciaal. En voor twee auto's, hè, want ze doet het ook voor de auto van Perez. Dus zij moet over allebei die auto's, houdt zij dat over zich.
Bizar. Nou, ik zit wel weer voor de buis. Zaterdag en zondag natuurlijk. En inmiddels weten we al, Max rijdt pole position.
Nee. Zei al. Ik leidde al in met Ferrari, deed het onverwacht goed.
Oh.
Leclerc gaat van pole position betrekken. Hmm. Ja, de Ferrari's hebben een mooie resurgence gemaakt. De auto loopt heel erg hard op het rechtstuk. En daarmee is Leclerc met een soort do-or-dare poging. Pole position heeft hij veroverd. Dus Max staat wel tweede, staat wel de eerste rij. En Perez staat derde. En Sainz staat tweede, Ferrari die staat op de vierde plek. Dus het is weer de blauwe en de rode die vooraan mogen vertrekken. Maar het ziet er heel erg gaaf uit.
Het wordt daardoor weer extra spannend. Dankjewel, Rick. Jij zal ook voor de buis gaan leven weer dit weekend. Ik ken jou. Dus
ja, dankjewel.
We spreken je over twee weken weer, goed?
Ja, nee, ik denk het niet, Ron. Ik denk volgende week alweer, want over een week is de Grand Prix van Miami. Dus dan kunnen we even terugblikken op wat er dit weekend gebeurd is.
Nee. We hadden afgesproken eens in de twee weken.
Ja, maar je hebt nu even een lange pauze gehad, Debbie.
Tot volgende week, Rick.
Dat vriend. Hoi, hoi.
Hey, tot volgende week. Hoi, hoi.
Dit is Spitsstroop met Debbie Raukens en Ron Davids.